Guten Abend. We gaan weer beginnen met iets te lezen uit de Bijbel en natuurlijk uit het boek Jona. We hebben de vorige keer Jona 1 en 2 gelezen. We gaan nu naar 3 en 4. Jona hoofdstuk 3. Het woord des Heren kwam ten tweede male tot Jona. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord des Heren. Nineveh nu was een geweldig grote stad, van 3 dagreizen. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. En hij predikte en zeide, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersboven gekeerd. En de mannen van Nineveh geloofden God en riepen een vasten uit en bekleden zich van groot tot klein met rouwgewaden. Toen het woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. En men riep uit en zei in Nineveh op bevel van de koning en van zijn groten, mens en dier, runderen en schapen, mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. Ze moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, een ieder van zijn boze weg en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie weet, God mocht zich omkeren en berouw krijgen en van zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. En hij werd toornig. En hij bad. Pardon. Maar dit mishaagde Jona ten zeerste. En hij werd toornig. En hij bad tot de Heere en zeide, ach Heere, heb ik dat niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt. Langmoedig, groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zeide, zijt gij terecht vertoornd? Jona nu was buiten de stad gegaan en had zich ten oosten van de stad neergezet. Hij had daar voor zich een hut gebouwd en was daaronder gaan zitten in de schaduw, totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom die boven Jona opschoot om tot schaduw te zijn boven zijn hoofd, ten einde hem van zijn misnoegdheid af te brengen. En Jona verheugde zich zeer over de wonderboom. Maar de volgende dag, bij het aanbreken van de morgenstond, beschikte God een worm die de wonderboom stak, zodat deze verdorde. En het geschiedde, zodra de zon opging, dat God een gloeiende oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij aanmächtig neerzonk en wenste dat hij sterven mocht, zeggende, het is mij beter te sterven dan te leven. Maar God vroeg Jona, zijt gij terecht vertoornd over de wonderboom? En hij antwoordde, terecht ben ik vertoornd ten dode toe. Toen zeide de Heere, gij wilde de wonderboom sparen, waarover gij u geen moeite hebt gegeven, en die gij niet hebt doen groeien, die in één nacht is ontstaan en in één nacht is vergaan. Zou ik dan Nineveh niet sparen, de grote stad, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee. En dan zou ik uit het Nieuwe Testament nog willen lezen, een stukje uit Lucas. We hebben de vorige keer gezien dat Jona ook een keer of drie in het Nieuwe Testament voorkomt. Ook daar een profeet wordt genoemd. Maar in Lucas 11 lezen we vanaf vers 29. Ik zal dat lezen uit de NBG-vertaling. Lucas 11, vers 29. Toen de scharen te hoop liepen, begon hij te zeggen: dit geslacht is een boos geslacht. Het begeert een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. Want gelijk Jona de Nineviten ten teken geworden is, zo zal ook de zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met de mannen van dit geslacht en hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd en de prediking van Jona, op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Tot zover de schriftlezing. Ja, we hebben dus de geschiedenis van Jona, zijn boekje, in tweeën verdeeld over twee lezingen. Hoofdstuk 1 en 2 de vorige keer en nu hoofdstuk 3 en 4. De vorige keer heb ik in het algemeen iets gezegd over Jona en ook over het boekje Jona, een van de 12 kleine profeten. Wat algemene dingen, en ik wil één hoofdzaak nog wel weer eventjes terughalen, en dat is toch deze, dat we het boekje Jona, vier hoofdstukjes maar, moeten zien als geschiedenis. En dat is heel erg belangrijk, omdat vandaag de dag wijd en zijd verkondigd wordt dat dit niet echt een gebeurde geschiedenis is. En ja, dan vervalt er een heleboel van wat hier staat. Dan vervalt ook wat de Heer Jezus Christus daarover gezegd heeft. Dan vervalt bijvoorbeeld ook wat we net gelezen hebben, dat daar, als daar het oordeel komt en de Nineviten op zouden staan, een veroordeling zouden uitspreken over dat geslacht dat leefde ten tijde van de Heer Jezus Christus en dat tekenen wilde zien. Het is geschiedenis. En ik heb het zo gezegd naar aanleiding ook van een zekere broeder Rocher uit het verleden, die zei: eigenlijk is Jona als geschiedenis profetie in actie. Ik vond dat een hele mooie uitdrukking. Profetie in actie. Jona's geschiedenis is profetie. Als profeet heeft hij eigenlijk maar één profetie uitgesproken in dit boekje. En dat is die profetie dat Nineveh binnen 40 dagen zou worden omgekeerd. En die profetie is nog niet eens uitgekomen ook, hebben we gezegd. Dus om in het rijtje van de profeten te staan, in die zin dat hij vele uitspraken gedaan heeft, rechtstreeks van de Heere en gericht aan het volk Israël. We hebben daarvan gezien de vorige keer, zo ligt dat niet. Hoe ligt het wel? Dat is dat deze Jona zijn verhaal heeft verteld. En dat verhaal, die geschiedenis van hemzelf, is profetie. Die vertelt ons over een mens. En dat was de tweede waar we het over gehad hebben vorige keer. Die vertelt ons over een mens die op de vlucht is voor God, maar toch gered kan worden. Door in de diepte te gaan. Door te sterven. Maar daar waar het zover zou komen, daar mag er ook een hulpgeroep naar God zijn, zoals dat bij Jona is geweest. En God heeft op een wondere wijze Jona gered. De redding is des Heren, vonden we aan het eind van hoofdstuk 2. En zo kan ook de zondaar gered worden, hoewel hij op weg is van God af. Hij moet zich omkeren, terugkeren en zo behouden worden langs de weg van bekering tot God. Er is ook een tweede heel erg belangrijk, en dat is dat Jona een beeld is, zou je kunnen zeggen, van de mens als een gelovige die een dienstknecht van God is. Hij was een profeet, hij was een knecht des Heren. En deze profeet die heeft een getuigenis moeten geven van de Heere God uit de hemel. Maar dat getuigenis van Jona, dat is niet altijd even voornaam, even goed geweest. Als je in hoofdstuk 1 gaat lezen, het tweede gedeelte, we hebben dat de vorige keer bezien, niet waar, dan zie je dat Jona een falende dienstknecht van de Heer is geweest. En in die zin wil Jona ons dus twee dingen leren. Aan de ene kant, en laten we positief beginnen met dat wat hij wel was, ook in dat eerste hoofdstuk, het tweede deel, dat was dat hij wel eerlijk was en de waarheid sprak. En bijvoorbeeld gezegd heeft, het is om mijn schuld dat jullie deze storm hier meemaken op zee. Maar gooi mij maar overboord, dan zal die storm, die zal stillen, die zal ophouden te woeden. En jullie zullen gered worden. En ja, hij heeft dat dus duidelijk van zichzelf gezegd hoe hij ervoor stond. Dat hij schuldig stond tegenover God. En ja, dat is eerlijk zijn. Hij heeft ook gezegd, en dat wordt een beetje anders, ik ben een Hebreeër, ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. En dan zou je zeggen, ik vrees de Heere. Jona, waar ben je daarmee bezig? Waar ga je daar naartoe? En dan zou je erbij kunnen zeggen, oh ja, oh ja. Vrees jij de Heere? Je gaat het precies anders doen dan dat God je gevraagd heeft. In plaats van naar het oosten, bijna 1000 kilometer, ga je nog veel meer dan 1000 kilometer naar het westen toe. Jona, wat zeg je toch? Daar mag je wel een vraagteken bij zetten. Maar toch, hij zegt ook, en dat was juist aan het eind, dat de Heere toch zijn God was. En dat is weer positief. Dus algemene opmerkingen gemaakt de vorige keer. Twee lijnen daarnaast. Jona vertelt ons van een mens die op de vlucht is voor God, maar terug kan keren. En door het werk van de Heer Jezus Christus, hebben we gezien, behouden kan worden. Jona leert ons ook twee dingen. Wat je moet leren van Jona, de eerlijkheid bijvoorbeeld. Maar ook wat je moet afleren. Een mens is nooit te oud om te leren, heb ik gezegd. Maar ook niet te oud om af te leren. En soms moeten we bepaalde dingen wel eens afleren. Nou, dat heeft Jona ook moeten doen. Wat gaan we nu vanavond over Jona verder als onderwerpen nemen? Ik wil weer wat algemene opmerkingen maken. En dan wil ik graag u voorhouden dat Jona een beeld is van het volk Israël. En als vierde dat Jona ons ook vertelt over de Heer Jezus Christus, die hem zelf aanhaalt in het Nieuwe Testament. Dus vanavond wat algemene opmerkingen weer vooraf. En dan in tweede instantie een beeld van Israël als volk. En ook een beeld van Christus. En die aanhalingen van de Heer Jezus halen we dan straks wel uit het Nieuwe Testament. Algemeen eerst. Is het niet een geweldige genade van God als je gefaald hebt zoals Jona, en dan een gelegenheid van God krijgt om de oefening nog eens een keer op te mogen pakken? En ja, nadat je fout bent geweest, van God de kans krijgt om het een tweede keer goed te doen. Om het nog eens over te mogen doen. Ik vind dat een hele belangrijke les voor mezelf. En ik denk voor ons allemaal. Want je zit zo makkelijk toch ook in je dienst voor de Heer wel eens fout. Ik heb vandaag nog eens even teruggedacht aan mezelf, toen ik ook dit puntje naar voren zou willen brengen. Ik dacht, ja, als ik achterom kijk, dan kan ik echt wel een voorbeeld noemen waarvan ik weet, daar had ik mijn mond open moeten doen, daar had ik van de Heer moeten getuigen, en ik heb het niet gedaan. Dat weet ik nu nog. En ook het omgekeerde. Dat je had moeten zwijgen misschien, terwijl je gesproken hebt. Ja, we kunnen dat natuurlijk niet breed uitmeten vanavond, maar het is wel waar dat we onszelf mogen onderzoeken op dit punt. Of het ook niet voor ons vaak zo is dat we van God, hoewel we gefaald hebben in het een of in het ander, weer opnieuw mogen beginnen. Is dat niet een heel bijzonder iets bij de Heere onze God? Dat we altijd weer bij Hem terecht mogen en ook mogen belijden en zullen moeten belijden. Heer, ik had daar moeten spreken. Ik had daar mijn mond open moeten doen en ik heb het niet gedaan. En daar had ik moeten zwijgen en ik heb wat gezegd. En u hebt dat vast niet kunnen gebruiken. Dat we zulke gedachten toch ook over onszelf zouden krijgen als het goed is. En ik denk dat dat goed is om te zeggen, Heer, ik ben fout geweest, ik heb gefaald, maar ik wil het opnieuw proberen. En dan ben ik dankbaar voor uw genade dat u het opnieuw met mij wil wagen, want wie zijn wij? Dan zeggen we van onszelf dat wij, ja, op Jona gaan lijken die een tweede keer van God de gelegenheid kreeg in zijn genade om een boodschap te brengen aan Nineveh. De eerste keer wegwezen, de tweede keer is die gegaan, gelukkig. Gelukkig. Ja, en dan zit ik meteen bij een punt van genade, wat in het leven van Jona toch wel heel bijzonder aan de dag is getreden. En wat Jona ook gewaardeerd heeft. Natuurlijk, die genade was er in het begin en die ging maar door en die was er tot aan het eind, zou je kunnen zeggen. De genade van God was daar toch zichtbaar toen hij als profeet in de tijd van Jerobeam de tweede mocht verkondigen dat bepaalde gebieden die in handen van de Syriërs waren gevallen, dat die onder Jerobeam weer terug zouden komen aan Israël. Dat ze Israël waren afgepakt, dat was de schuld van Israël. Ze hadden het aan hun eigen ellende te danken. En dan mag Jona een profetie uitspreken, u vindt dat in 2 Koningen 14, een profetie uitspreken dat die gebieden weer teruggehaald zullen worden. Nou, daar was hij zelf blij mee, want zijn volk zou weer een groter, een eigen gebied terugkrijgen. Zelfs nog delen die Assyriërs toebehoorden, die mochten later als gevolg van de profetie van Jona weer terugkomen aan het tienstammenrijk, aan Israël. Heel bijzonder. Nou, dat vond Jona prachtig. Een goede boodschap mogen brengen. Ja, wie wil dat niet? Iedereen toch wel? Een goede boodschap brengen. Heeft Jona mogen doen. En hij zegt, hartelijk dank, Heere God, dat ik dat mocht doen. Maar Jona is ook in die vis geweest, door eigen schuld in de diepte geworpen. En hoe heeft God zijn genade aan Jona bewezen? Hij mag straks weer op het droge staan. En zo krijgen we hier een nieuwe kans zelfs voor hem om alsnog naar Nineveh te gaan. Wat een genade van God. Straks komt die wonderboom nog eens een keer. En ook dat God hem gaat uitleggen wat er met hem zelf aan de hand is. Ik hoop dat hij dat later ook als genade heeft gezien. Maar als het om zijn eigen persoontje gaat en als het om zijn volk gaat, nou, dan is daar een geweldige God die genadig is naar Israël toe en naar Jona toe. Nou, daar kun je dank u wel voor zeggen. Maar oh wee, en dat is het grote punt van Jona geweest. Oh wee, als God genade wil bewijzen aan Nineveh, wat hij zo graag heeft willen doen en ook gedaan heeft, dan ziet u dat Jona ja nergens meer is. En dat hij zegt, ik wil liever sterven dan leven als dat gaat gebeuren. Verschrikkelijk eigenlijk. Maar zo weinig kende hij God in die ontferming, in die barmhartigheid die God zo heel graag wil bewijzen aan mensen die op de verkeerde weg zitten. En ik heb vorige keer een tekstplaats genoemd, een hoofdstuk genoemd, waar we dat ook heel duidelijk kunnen lezen, dat God bepaalde plannen kan hebben, maar als men zich bekeert, God heel graag terugkomt op wat hij aan oordeel heeft aangekondigd. Dat vinden we in Jeremia 18. Ik wil het nu graag met u lezen, omdat we dat weer hier voor ons hebben. Jeremia hoofdstuk 18. Daar staan wondermooie teksten. Laten we maar beginnen bij vers 5. Jeremia 18 vers 5. Over de Heere God in zijn goedheid en in zijn genade. In hoofdstuk 18 vers 5. Toen kwam het woord des Heeren tot mij. Zal ik niet met u kunnen doen zo als deze pottenbakker, o huis Israëls? Luidt het woord des Heeren. Zie als leem in de hand van de pottenbakker Zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls. En dan komt het. Het ene ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen. Maar bekeert zich dit volk waarover ik een uitspraak deed van zijn boosheid, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun dacht aan te doen. Het andere ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal bouwen en planten. Maar doet het wat kwaad is in mijn ogen, door niet naar mijn stem te horen, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik had gezegd hun te zullen weldoen. Daar ziet u de beide kanten van wat God stelt. Hè? Maar die eerste is voor ons vanavond even belangrijk. Dat God het oordeel aankondigt, nog 40 dagen. En Nineveh wordt omgekeerd. Maar waarom kregen ze die 40 dagen? Waarom moet dat over 14 dagen en niet meteen? Zoals bij Sodom en Gomorra. Omdat God, als ze zich zouden bekeren, genade zou schenken. Zijn erbarming, zijn ontferming zou laten gelden. En daar heeft Jona niks van willen weten. En dat is wel jammer, als je God op dat punt dus niet kent. En zegt van nou, laat dat oordeel maar komen hoor. Hij zat gewoon achter te wachten, hè, in dat hutje, weet u wel. Onder die boom. En nou, het mocht voor hem elk ogenblik wel gebeuren. En die 120.000 kinderen dan, laat het maar gebeuren. En al dat vee, al die plekken daar in die stad, die ja, als weilanden daar het vee herbergden. Ja, laat het maar gebeuren. Allemaal maar. Het oordeel over dat wat niet het volk van God is. Over de heidenen dus. Trouwens, een Johannes en Jacobus in het Nieuwe Testament, die logen er ook niet om, hè. Toen ze door Samaria gingen en ze wilden de Heer daar niet ontvangen, omdat hij zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem. Toen zeiden die twee, hè, laat er maar vuur van de hemel, zullen we vragen dat er vuur van de hemel komt, Heer. En dat ze verteerd worden, ook met één dat oordelen. Dan zegt de Heer Jezus tegen hen, jullie weten niet wat voor geest jullie hebben. Hè? Wat is het belangrijk om God te kennen, hè. In Gods gedachten, in zijn bedoelingen. En ook zo God aan de mensen te vertonen. Dat we dat ook zelf doen, daar waar wij gelegenheden hebben. En dan is het misschien zo dat we, ja, God ook moeten tekenen als die God. Ja, dat moet zeker. Die als een mens zich niet bekeert en in onze tijd niet gaat geloven in de Heer Jezus Christus, die gestorven is voor elke zondaar, als aanbod van God, dat zo iemand dan verloren gaat. Dat is wel degelijk een onderwerp van de heilsboodschap. Een mens moet eerst weten verloren te zijn en te weten waarvoor hij gered kan worden. En dan zeggen we, ja, dan is het geweldig om God aan die beide kanten te tekenen. Als een God die heilig en rechtvaardig is, moet afrekenen met de zonde. En aan de andere kant een God die gewoon op wacht dat mensen tot geloof komen, tot behoudenis willen komen door zich te bekeren. Ja, dat is heel bijzonder. Jona mocht zijn boodschap overdoen. Genade van God. Hij moet naar Nineveh en hij gaat naar Nineveh. En dat is een geweldig grote stad geweest. Je kunt van Nineveh nog wel meer lezen in de Bijbel. He, bijvoorbeeld in Genesis 10, daar wordt verteld dat Nimrod, die jager, weet je wel, die geweldige man met zoveel macht die hij had, dat hij die gebruikt heeft ook om Nineveh te bouwen. In Genesis 10 zou u dat kunnen vinden. Een grote stad, als je daar ook de beschrijvingen over leest die men daarover geeft van geschiedschrijvers, dan is het heel bijzonder geweest. Een hele grote muur, ik meen wel van 30 meter hoog, schrijft iemand. Over die muur konden strijdwagens elkaar passeren, al zouden drie naast elkaar zijn. Nou, dan moet dat een hele brede muur zijn geweest. En dan om zo'n stad van drie dagreizen. Misschien is het 60 kilometer of 60 mijlen in de omtrek geweest. Er moeten straten, lanen gelopen hebben van 20 kilometer, las ik ergens. Nou goed, laat het wat overdreven zijn, maar het is wel een grote stad geweest. De Bijbel zegt het zelf. Maar ook een boze stad, een bloedstad, wordt die genoemd in het boekje Nahum. Ja, als je de geschiedenis van Jona goed wil begrijpen, dan moet je ook een paar andere kleine profeten goed nalezen. Weet u welke twee profeten er bijvoorbeeld leefden in de tijd van Jona, zo ruim 700 voor Christus? Zeg u het? Ezra. Nee. Twee profeten die in die tijd geleefd hebben. Hosea en Amos. Die beschrijven de toestand zoals die was onder het volk Israël. In het bijzonder onder de 10 stammen van Israël. Dat rijk waarover ook die Jerobeam de tweede regeerde. Hosea en Amos staan achter elkaar. Die beschrijven de tijd waarin Jona leefde. Maar dan het volk. En Jona zelf is dus eigenlijk een stukje geschiedenis uit die tijd. Dus dan heb je al 3 kleine profeten. Jona, Hosea en Amos. En weet u waar dat staat van die bloedstad? Dat Nineveh een bloedstad wordt genoemd. Dat is in het boekje Nahum. En daar staat ook van dat als dat rijk, want Nahum leefde 100 jaar na Jona, dat dat rijk, als het op zijn toppen van macht gekomen is, dat er daar ook die boosheid, ja, zo groot is dat er eigenlijk geen volk in de omgeving is, dat door de Assyriërs is veroverd en dat niet te maken heeft gehad met de boosheid van Nineveh. Dus een bloedstad en een stad met boosheid. Dat was het voordat Nineveh zich bekeerde en dat zou het later helaas weer worden. Want ik wil het u meteen wel vertellen. Vanavond lezen wij in Jona dat Nineveh niet ondersteboven is gekeerd. God heeft berouw gehad over wat hij had aangezegd te zullen doen. Maar ze hebben zich bekeerd, dat is heel duidelijk. En God bewijst hun genade. Maar het is zo'n anderhalve eeuw later geweest. En Nahum heeft dat mogen verkondigen. Dat Nineveh, of mogen verkondigen, moeten verkondigen. Dat Nineveh alsnog geoordeeld is geworden. Om dezelfde karaktertrekken van hoogmoed onder andere. En van geweld. Zodat Nineveh zelf een bloedstad werd genoemd. Maar ook een stad dus die zijn boosheid over elk volk in de omgeving dat ze veroverd hadden heeft getoond. Het moet bar en boos geweest zijn hoe de Assyriërs in die tijd huisgehouden hebben, hun geweld, hun macht gebruikt hebben om daar de volken om hun heen te veroveren en ten onder te brengen. En ze hebben uitgebuit. Niet alleen volwassenen, maar kinderen. Het is verschrikkelijk als je daar de historische boeken over leest. Heel erg. Een grote stad. Ja, een grote stad. Maar een stad die tot bekering is gekomen. Ik wil daar dit van zeggen. De theologen die er niet aan willen dat dit geschiedenis is, die komen voor grote moeilijkheden die ze niet willen nemen. En dat is onder andere deze. Ik heb dat vorige keer, meen ik, ook gezegd. Niet waar? Een Jona in de vis. Nou, dat wil men niet geloven. Maar ook niet dat een grote stad als Nineveh zich zou hebben bekeerd op de prediking van één man die daar de boodschap heeft gebracht, die profetie die we al aangehaald hebben. Dat willen ze niet geloven. Nu kan het zijn, sommigen die willen dat beweren, en het kan ook mogelijk zijn dat er in die jaren, bijvoorbeeld in 765 voor Christus las ik ergens in een beschouwing, dat er toen een paar ernstige grote plagen over Nineveh zijn gekomen. In 763 voor Christus is er een hele bijzondere zonsverduistering geweest. Een totale zonsverduistering. En dat zou dus een bepaalde invloed hebben kunnen hebben op het gedrag ook van deze grote stad die zich dan tot God heeft bekeerd. Dat er toch een aanleiding was. Ik weet niet of dat zo is. We hoeven dat ook niet te veronderstellen. Maar het kan wel zijn. Als ik tegen u zeg, en dan weet u zonder meer dat juist is, dat als je hier in Nederland oorlog krijgt, in het verleden is dat het geval geweest, dan kunnen de kerken wel eens heel snel weer vol lopen. Ja? In het verleden was dat heel duidelijk. Als Nederland oorlog had, denkt u maar aan de laatste wereldoorlogen, dan zitten even later, na het uitbreken van de oorlog, zitten de kerken weer vol. Dan wordt men als het ware door elkaar geschud en men staat open voor een boodschap. Ja? Zo zou het kunnen zijn, als een veronderstelling maar hoor, zo zou het kunnen zijn dat God dus een aanleiding ook gebruikt heeft om zo'n hele stad tot nadenken te brengen. Maar ook als het daar zonde zou zijn, het is een bijzonder werk van God geweest aan de harten van al deze mensen die tot inzicht zijn gekomen van wij zitten fout naar God toe. En ze hebben zich bekeerd. Heel bijzonder eigenlijk. En wat daar ook heel bijzonder in is, dat mens en dier zich in rouwkleren moesten hullen. Wat vreemd eigenlijk, hè? Dieren zou je kunnen zeggen. Ja, heel die schepping wordt hier gezien. Alles wat God geschapen heeft aan levende wezens, mensen en dieren, ze komen hier in Jona meer voor. Aan het eind ook, hè? We hebben het zo pas al gehad. God zegt, zou ik die stad niet sparen, hè? Met die 120.000 kinderen. En dan staat er ook nog achter, en veel vee. Dat is eigenlijk het laatste woord daar, hè? Van heel dit boekje. En veel vee. God houdt rekening ook met het dier. Hè? Heel bijzonder. En ja, dat is ook in dit boekje heel bijzonder, dat daar ook dieren in voorkomen. Denk je maar aan die vis ook. Ja. De storm was van God. En ja, die grote vis heeft God ook gestuurd. Daar heb ik geen moeilijkheden mee, maar sommige mensen dus wel. En ja, die wonderboom is van God. Die worm was van God. En die wind was van God. Je leest een aantal keren, God beschikte. En dan was het op zijn tijd en op dat moment wanneer dat nodig was. Die vis daarbij, dat schip, weet u wel. Even later was die bomen bijvoorbeeld. En zo heeft God de macht om ja, te doen, ook vanuit de dierenwereld, wat hij wenst te doen. Hij is niet alleen de schepper, maar ook de onderhouder, maar ook de gebieder over alles. Hij kan alles gebruiken. En er zijn heel veel voorbeelden van in de Bijbel. Om maar bij het water te blijven. Als je ziet wat er aan wonderbare visvangsten geweest zijn in de tijd van het Nieuwe Testament, niet waar, in de dagen van de Heer Jezus. Dan had de Heer alles te vertellen ook over die vissen die daar zo in dat meer van Galilea te vinden waren. Wondermooi vind ik dat. En dat de Heer zo die macht heeft om over zijn schepping maar te gebieden wat hij wil. En je hoeft in de Bijbel ook niet alleen bij de vissen te blijven staan. Je kunt net zo goed naar de vogels kijken. Denk maar aan de raven die Elia brood en vlees brachten. Dat waren, dat waren eigenlijk roofdieren, die raven. Brood en vlees, dat moesten ze graag. Maar ze brengen het keurig netjes bij de man die het moet hebben. En dat was daar Elia. Brood en vlees. En u kent ook wel de geschiedenis, denk ik, van de kwakkels bijvoorbeeld in de woestijn. Die daar in massa aankwamen om dat volk vlees te geven. Ik vind dat zo geweldig. Hoe groot God is in deze dingen. Vindt u dat ook niet? Vindt u dat ook niet? Dat we een God hebben die alles naar zijn hand kan zetten. De almachtige God. Ook de alomtegenwoordige God. Wij hebben een geweldige God. En hij kan zoveel. Hè? Hij is zo'n machtige God. Hij kan eigenlijk alles. Niets is hem onmogelijk. Ja. Er was een broeder, hij woont hier ergens in Nunspeet geloof ik. Die heel veel gepredikt heeft. En bij ons in de kampen ook in Doetinchem veel is geweest. Die zei, die zong met de kinderen, met de jongens altijd heel veel dat lied van dat onze God zo groot is. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Hij doet alles wat hij kan. Ik weet niet meer precies hoe die tweede regel is, maar in elk geval zijn grootheid en zijn macht kwam daarin uit. Hè? En dat heb ik heel vaak gehoord en ik denk er nu ineens weer aan. Hè? Hij is zo groot en zo machtig. Wat hij wil, dat doet hij. Dat wordt niet weerhouden door niet kunnen. Als hij iets wil, dan gebeurt het. En dat is geweldig om dat ook hier te zien. Goed, ik wil nu de algemene punten afsluiten en graag met u naar Jona als een beeld van het volk Israël. Want dat vind ik heel bijzonder. Het volk Israël had net als Jona een getuige moeten zijn in deze wereld. Een getuige naar de volkeren toe. Want waar moest je zijn? Wie had de kennis van God als je hier in deze wereld leefde buiten Israël? Niemand dan alleen dat volk kon je vertellen wie God was. En dat hadden ze goed moeten doen. Maar zo goed als een Jona eigenlijk in zijn hemd gestaan heeft naar de schepelingen toe, daar aan boord van dat schip. Zo is het ook Israël overkomen. En ze weten het ook, dat zij gefaald hebben om de Heere God uit te dragen, om van die grote God te spreken die daar was en in wie zij geloofden en met wie God een verbond gesloten had als het hun eigen volk ging. Ja, dat hebben ze helaas niet gedaan. Ze hebben daarin gefaald en ze weten het ook. Heb ik dat de vorige keer ook niet verteld, dat met Yom Kippur het volk Israël het boekje Jona leest en dat ze dan vaak tot de conclusie komen, omdat ook Yom Kippur een feestdag onder Israël is, de grote verzoendag, niet waar, waarbij er verootmoediging, schuldbewustzijn naar voren komt onder dat volk. Die opdracht hebben ze met dat feest om na te gaan wat er mis is geweest het afgelopen jaar. En dan komen ze tot de conclusie, wij zijn Jona. En dat zeggen ze ook. En ja, dan is het wel wondermooi dat God, dat volk Israël, waar het gefaald heeft, net als Jona een tweede kans geeft. Ja, daar waar dat volk zich tot God bekeert. En dat moet nog gebeuren. Dat is nog niet aan de orde. Als volk, begrijpt u? Waarvoor moet je daar zijn? Ik ga met u naar die twee Bijbelboekjes die ik zo pas al noemde. Hosea en Amos. Ik ga even naar hoofdstuk 3. Dan krijgt u een beeld van Israël zoals dat in onze tijd hier en nu het geval is. Als u kijkt naar Hosea hoofdstuk 3 en dan vers 4. Hoofdstuk 3 vers 4. Dan ziet u daar staan, want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning en bevende komen tot de Heere en tot zijn heil in de dagen der toekomst. Is die toekomst er al geweest? Nee, die toekomst ligt nog in het verschiet. En dat is nadat ze zich zullen hebben bekeerd. Vers 5. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. Het volk Israël komt tot bekering. Niet heel Israël in die zin dat allen straks zich zullen bekeren. We lezen in Zacharia, we gaan dat nu niet opzoeken, maar dat er 2/3, hè, dat is hier vaker genoemd, van dat volk zal omkomen, zoals Zacharia dat aan het eind van zijn boekje meedeelt, 2/3. Maar dat 1/3 deel, misschien in zijn geheel, en anders in dat 1/3 gedeelte, daar is in besloten een overblijfsel waar het Oude Testament regelmatig over spreekt, een rest die zich tot God zal bekeren en dan zal heel Israël behouden worden. Dat is toekomst. We kunnen daar natuurlijk nu niet uitgebreid over bij stilstaan, maar dat zijn geweldige waarheden uit het Oude Testament die over onze tijd heen kijken naar de toekomst. In welke tijd leven wij? Wij leven in de tijd dat de Heere God, dat de Heer Jezus Christus, beter gezegd, zijn gemeente gaat bouwen. Dat is begonnen op de Pinksterdag en dat is nog steeds gaande. En dat blijft gaande tot de opname van de gemeente. Maar daarna pakt God de draad met Israël weer op. Israël heeft toekomst. En u vindt het hier. Het staat erbij niet waar wanneer dat zal gebeuren. Wat er zal gebeuren. Ik lees dat vers 5 nog een keer. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. En de Heere hun God zoeken. En David hun koning. En bevende komen. En de Heere. Tot de Heere en tot zijn heil. In de dagen der toekomst. Ik ga even met u naar hoofdstuk 5. Het slot. Ook in Hosea. Ik lees zomaar even een paar stukjes uit die twee boekjes die dus speelden in de tijd van Jona. Ik zal heen gaan, vers 15 van hoofdstuk 5. Ik wil wederkeren, zegt de Heere, naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar mij uitzien. Moet je je voorstellen, dat volk Israël gaat verlangend uitzien naar de Heere. Komt, zegt hoofdstuk 6 vers 1, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij wilden de Heere kennen en naar hem jagen. Om hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is in zijn opgang, zal dat gebeuren. Dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Die staat, na 2 dagen, ten derde dagen zal hij ons oprichten. Ik maak even een vergelijking die vaak gemaakt is. We hebben zo pas gelezen van die tijd dat Israël zal zijn zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen. Dat is nu aan de orde. Dat is begonnen toen ze de Heer Jezus Christus hebben verworpen. En dat gaat door tot aan de derde dag. Misschien mogen we denken hier dat 1000 jaar tot 1 dag gerekend mag worden. Dan zou dat betekenen dat na 2000 jaar een derde tal 1000 jaar gaat komen. En dat zou ons niet verbazen. Want wat gebeurt er als Israël zich tot God heeft bekeerd? Dan gaat er een geweldige toekomst open. En dat is dat God met dat kleine handje Israël, dat toch daar het volk Israël zal zijn in zijn geheel, nadat er oordelen over dat volk gekomen zijn, dat restvolk, dat zal heel Israël zijn, dat behouden zal worden en dat een geweldige opdracht gaat uitvoeren, omdat ze een tweede kans van God krijgen om de boodschap van heil te brengen aan de volkenwereld. De eerste keer hebben ze dat niet gedaan, gefaald, maar in de toekomst krijgen ze die tweede kans en die gaan ze benutten. En hoe? Dat leest u over in de Bijbel. Ik kom daar straks op. Maar ik wil nog eventjes met u naar een uitspraak die dat ook bevestigt uit het boekje Amos. Ik zei al, die twee Bijbelboeken die staan heel duidelijk centraal voor Jona. Hosea slaan we Joël dus over en dan Amos. En dan moet u daar eens kijken naar hoofdstuk 9, het laatste hoofdstuk. Daar staat ook een tekst in die u vaak wel, vast wel gehoord hebt. In hoofdstuk 9 vers 11. Te dien dagen. Dat is altijd een aankondiging van de laatste tijd. Van de eindtijd. Te dien dagen. Dat duidt op de tijd nadat Israël gefaald heeft. En God met dat volk de draad weer oppakt. Te dien dagen zal ik de vervallen hut. Vers 11. Van David weder oprichten. Ik zal haar scheuren dichten. En wat daarvan is ingestort overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen. Luidt het woord van de Heere die dit doet. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heeren. Dat de ploeger zich aansluit bij de maaier. En de druiven treden bij hem die het zaad strooit. Dan zullen de bergen druipen van jonge wijn. En al de heuvelen daarvan overvloeien. Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. Daar hebt u die omkering. Verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen. Wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken. Boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal ik hen planten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb, zegt de Heere uw God. En nu ga ik met u even heel vlug naar een paar plekken waar dat in het Nieuwe Testament aan de orde is. En dan mogen we beginnen in Matteüs hoofdstuk 24. Matteüs hoofdstuk 24. Ja. Daar leest u over, wat staat er boven uw hoofdstuk? In mijn vertaling staat daar, rede over de laatste dingen. En dan ga ik met u even naar vers 14. U zou het thuis nog eens even kunnen lezen wat de Heer Jezus zijn discipelen daar vertelt en wat alles te maken heeft met de toekomst. Maar dat ene vers vind ik heel belangrijk, vers 14, waar staat: en dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Het evangelie wat u en ik vandaag de dag mogen verkondigen, dat is het evangelie van de genade van God. Die genade van God is verschenen, zegt Titus, niet waar? Heilbrengend aan alle mensen. En dat mogen wij nu doen. Maar Jona spreekt niet over de gemeente, hoewel wij nu getuigen van God mogen zijn. Ik heb dat vaker gezegd hier, dacht ik. In één opzicht is de vervangingstheorie waar, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. En in welk opzicht is dat zo? Dat is in dit opzicht zo, dat wij hier en nu in die 2000 jaar na Christus de opdracht hebben als kerk, als gemeente, om te getuigen van onze God en Vader in de hemel en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar hebben wij, u en ik, vandaag de dag de opdracht toe. In ons leven, in ons doen en laten en in ons spreken van hem getuigen. Gij zult mijn getuigen zijn, heeft de Heer Jezus aan de discipelen gezegd en over de hoofden van zijn discipelen heen aan al zijn dienstknechten. En welke gelovige is niet een dienstknecht? Wij zijn het toch allemaal. En dan zullen wij getuigenis moeten afleggen van wie God is, van wie de Heer Jezus is. Wij dragen het evangelie uit als het goed is. Zien dat ook als een opdracht. En vooral met ons leven getuigen. Met ons doen en laten getuigen. En dan ook nog, desnoods zeggen we wel eens met woorden. Ja? En dat is zo belangrijk. Maar hier gaat het niet over het evangelie dat wij hier en nu prediken, dat is de genade van God. Maar het evangelie van het koninkrijk. Waar Johannes de Doper als eerste over gesproken heeft. Waar de Heer Jezus over gesproken heeft. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Waar de discipelen over gesproken hebben. Maar waarbij de koning is afgewezen. Dus het koninkrijk gaat niet door? Ja, dat gaat door. Straks gaat Israël zich bekeren tot God. En dan gaat God met dat volk aan het werk. En dan zal daar het evangelie gebracht worden van het komende koninkrijk. Van het duizendjarig rijk. Dat hier gestalte gaat krijgen op aarde. En waar we van zo pas al in Amos gelezen hebben hoe mooi of dat gaat worden. Denk alleen maar aan de landbouw en wat er dan allemaal te vinden is. Heel bijzonder gaat dat worden. Israël krijgt een nieuwe kans van God om het evangelie te brengen aan de volken. En het is ook schitterend als u dat ziet in het boekje Jona. Als het daar gaat om de volken. Dat daar in één keer die naam Heere, die gebruikt wordt in verband met Israël, overgaat als het om de geschiedenis van Nineveh gaat, in de naam van God. En dat vindt u ook heel duidelijk in Openbaring terug. Ik zal dat zo aangeven. Maar ik moet nog even met u naar Matteüs 25. En dan dus naar Openbaring. Maar nu naar Matteüs 25. U moet dat thuis nog eens nagaan. Maar u kent wel die Dat oordeel, het staat boven vers 31 van hoofdstuk 25, dat over de volken zal komen wanneer de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid. Ja? Als de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met hem, dat is dus niet de opname van de gelovigen, maar zijn verschijning, om het met een ander woord te zeggen. Zijn openbaarwording. En dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar hij komt naar deze aarde en dan zal hij zitten, de Heer Jezus Christus dus, als de Messias van zijn volk Israël, op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken worden verzameld en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Maar hoe onderscheiden die schapen zich van de bokken? Nou, het is een bekende geschiedenis deze. U weet wel dat de Heer nu zegt, laten we het toch maar lezen. Vers 34. Dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand zijn, komt gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij opgenomen. Naakt en u hebt mij gekleed. Ik was ziek en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer zagen wij u hongerig en hebben u gevoed? Of dorstig en hebben u te drinken gegeven? En wanneer zagen wij u als vreemdelingen hebben u opgenomen? Of naakt en hebben u gekleed? En wanneer zagen wij u ziek of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar, ik zeg u, voor zoveel u het hebt gedaan aan één van de geringste van deze mijn broeders van mij, hebt u het mij gedaan. De Heer Jezus Christus, die heeft broeders in de toekomst, daar in Israël, zijn volk, waarover hij koning gaat worden, die noemt hij hier broeders. Daar waar ze zich tot God hebben bekeerd, daar waar ze klaarstaan om een dienst voor de Heere te verrichten naar de volken toe. Israël gaat op stap de volkenwereld in om de volken het evangelie van het koninkrijk te brengen. Niet anders dan wat de Heer Jezus Christus zelf ook gepredikt heeft. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En na een korte periode van enkele jaren gaat dat ook gebeuren. Die tweede helft van die zevenjarige verdrukking, nietwaar, dat wordt de grote verdrukking genoemd. Maar daarna komt het koninkrijk dat wij wel noemen het koninkrijk van het duizendjarig vrederijk. Ja? Nou, de schapen hier uit deze geschiedenis, dat wat de Heer Jezus hier vertelt, die schapen, dat zijn degene die de broeders van de Heer Jezus, die het volk Israël, die als getuigen de wereld in zullen trekken, geholpen hebben om die dienst te verrichten. En dan zullen de volken daarop reageren, dus door hen te helpen, of ze wijzen ze af. En daarmee staat of valt hun toekomst. Hun behouden worden, ja of nee. Ik kan daar nu helaas niet alles over zeggen. Maar u moet dit verbinden met Matteüs. Met hoofdstuk 24, waarover de grote verdrukking wordt gesproken. En ook over dit gedeelte. Die broeders, dat zijn die schapen niet, dat zijn die bokken niet, maar dat is het volk Israël. En dan ga ik naar het laatste stukje, Openbaring hoofdstuk 7. En daar vindt u heel duidelijk aangegeven die groep Israëlieten die de wereld intrekken om de volken het evangelie te brengen, zoals Jona dat in Nineveh heeft gedaan. En dan zegt u, waar vind ik ze dan? Nou, kijk u maar naar Openbaring 7 vers 3. Dan staat daar, brengt geen schade toe aan de aarde, er zullen oordelen komen, nog aan de zee, nog aan de bomen, voordat wij de slaven van onze God aan hun voorhoofden hebben verzegeld. Die slaven, dat zijn die gelovige mensen in het volk Israël in de toekomst. Die de wereld intrekken als zendelingen, als apostelen zou je kunnen zeggen. En ze gaan de boodschap brengen van het koninkrijk der hemelen dat nabij gekomen is. En dat dan ook echt gaat komen. De koning wordt niet opnieuw afgewezen, maar hij gaat zitten op de troon van zijn vader David. Die hut, die vervallen hut, die wordt weer opgericht. En de Messias, de verwachte Messias, gaat koning worden over zijn volk Israël. Tot zegen van alle volken. Broeders en zusters, dit is een geweldig iets. En met hoeveel zijn ze hier? Ja, ik denk dat het een symbolisch getal is. 144.000. Dat staat er direct achter in vers 4. 12.000 uit elke stam. Geweldig om dat te weten. Dat God al zijn plannen en gedachten, hè, door zijn profeten, zijn knechten, de profeten aan u hebben en mij hebben meegedeeld. Hij heeft niet anders gewenst en gewild dat wij vanavond over zulke dingen zouden praten. Als we het over Jona hebben. Een geweldig boek eigenlijk. Ik snap ook heel goed langzamerhand, dat men dat boek eigenlijk heel gauw aan de kant wil hebben. Want hier staan hoofdzaken in. Profetische hoofdzaken die met de tijden te maken hebben. Met het behoud van Israël. Ook met het behoud van de volkerenwereld. Geweldig om dat in zo'n klein boekje te zien. En dan, ja, dan spijt het je zoveel te meer dat mensen geloven wat er door theologen wordt gezegd. Van, ja, maar het is niet echt geschiedenis, het is een symbolisch verhaal. Je moet daar uitleg van krijgen, wil je dat een beetje begrijpen. Ja, zo wordt ermee omgegaan met het woord van God. Maar het is zo zinnig wat hier staat. Zo geweldig in beeld, die geschiedenis van Jona. En dan komen we uit, want wat is dan het resultaat van die prediking van die 144.000? Dat is vers 9. Daarna zag ik en zie een grote menigte die niemand kon tellen. Uit elke natie en alle geslachten en volken en talen stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met lange witte kleren en met palmtakken in hun handen. Hun overwinning wordt duidelijk, daar spreken die palmtakken van. En ze roepen met luide stem de woorden, het heil aan onze God. Ziet u wel die naam God? Die komt hiervoor. Het gaat om volken die God gepredikt krijgen. God, de schepper van hemel en aarde, is ook de schepper van de volkerenwereld. En in die verhouding wordt God aangesproken hier. En dan staat er in vers 11. En alle engelen stonden rond de troon. En de oudsten en de vier levende wezens. En ze vielen op hun gezicht neer voor de troon en aanbaden God. En zeiden, amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij, deze die bekleed zijn met lange witte kleren, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik zei tot hem, mijn Heer, u weet het. En hij zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange kleren gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitbreiden. En zij zullen geen honger en geen dorst meer hebben en de zon zal op hen geenszins vallen. Nog enige hitte, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen leiden naar bronnen van levenswateren. En God zal elke traan van hun ogen afwissen. Broeders en zusters, 144.000. Het volk Israël met die tweede kans het evangelie van het koninkrijk te brengen in deze wereld. En dan het resultaat, een schare die niemand tellen kan. De volkerenwereld. Zij die uit de volkerenwereld God hebben leren kennen door de prediking van het volk Israël. Daar gaat het naartoe. Dan gaat die derde dag van opstanding, van leven aan de orde treden. Dan is het zover. En dat is geweldig om daaraan te denken. Dat volk dat ook vandaag de dag al zo in de moeilijkheden is gekomen, maar nog veel meer zal komen. Een verdrukking zoals er nooit op aarde geweest is. Over de hele wereld. Maar het volk Israël zal daar in de centrale plaats innemen. En ook het ergste oordeel moeten meemaken. Mijn laatste puntje is dit. Ik moet er kort over zijn. Dat bij alles wat we nu gehoord hebben. Ook de Heer Jezus Christus te vinden is in het boek Jona. En dat is niet moeilijk, want we hebben de vorige keer hoofdstuk 12 van Matteüs gelezen. Dat de mensen die al zoveel tekenen hadden gehad in de hoofdstukken daarvoor, wordt het duidelijk aangehaald. Het ene na het andere teken. Wonderen die plaatsvonden en die een betekenis hadden, genezingen enzovoort. En dan moeten ze nog een teken uit de hemel hebben. En dan geeft de Heer hun een teken. En dat is zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis was. Zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. Ja. Dat was het teken zoals Matteüs ons dat voorstelt, waarbij het gaat om het begraven zijn van de Heer Jezus Christus en het verkeren 3 dagen en 3 nachten daar in het graf even buiten Jeruzalem. Ja? Maar in Lucas heeft het een iets andere betekenis. Als het gaat om Matteüs 12, dan kunt u daarbij het beste denken aan Jona 2. Dat is die geschiedenis van Jona die in de diepte gaat, in de volkerenzee gaat. Tussen twee haakjes heb ik niet eens gezegd. Maar zoals Jona in de zee, in de echte zee is geworpen en daar, ja, 3 dagen en 3 nachten geweest is, zo is uiteindelijk het volk Israël een hele tijd geweest in de volkerenzee. Maar zoals een Jona zijn identiteit heeft bewaard en hij straks, als Jona weer op de wal staat daar, weet u wel, op het strand staat, dat zal wel vlak bij Jaffa zijn geweest, waar hij ook vertrokken is, zoals we weten, dan staat hij daar weer, zo zal dat volk Israël, dat, ja, je zou eens kunnen zeggen, dreigde opgelost te worden in de volkerenwereld, straks weer terug zijn in het eigen land als een natie bestaande uit Israëliërs. Ja toch? Nu al ten dele en straks volledig. Dat is een wonder van God. In de volkerenzee geworpen worden en dan toch weer terugkomen met je eigen identiteit. Het is wonderbaar heerlijk als je daaraan denkt. Maar zo groot is God om dat te kunnen waarmaken. Wij hebben zo pas gelezen uit Lucas, dat is dan het allerlaatste. Uit Lucas, waar ook het teken wordt genoemd, maar, het teken van Jona, maar daarbij moet u denken niet aan Jona in de buik van de vis, maar aan een Jona die is, nadat hij 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis is geweest, op het droge is gezet en nu naar Nineveh gaat om daar een boodschap te brengen. Dat is ook een teken. En dat bedoelde de Heer Jezus als hij spreekt in Lucas over het teken wat ze zouden krijgen. En dat is dat de opgestane Heer zijn boodschap laat brengen aan de volkerenwereld. Overgebracht van Jona naar ons toe, vandaag de dag al. Want God heeft ook nu zijn dienaren om met het evangelie de mensen op te roepen en hem te geloven. Maar het gaat verder. Het is ook bedoeld en in het bijzonder bedoeld. Zeker in Matteüs, als daarover de Heer Jezus gesproken wordt, heeft het alles met Israël te maken. Maar ook krijgt Israël dus zijn tweede kans en gaat dan het evangelie van het koninkrijk brengen met, vanuit zou je kunnen zeggen, de Heer Jezus Christus, die de opgestane Heer is en zijn boodschap via dat volk laat uitgaan naar alle volkeren die daar zijn. Een geweldige toekomst waarvan de Heer Jezus Christus ook gesproken heeft. En dan zeggen we wat geweldig dat in dat oude boekje al zoveel staat waar wij veel aan kunnen hebben. En waarvan God het ook fijn vindt dat u en ik vanavond daarmee bezig zijn. Want hoe vaak blijft de Bijbel dicht op deze punten. He, ook over het Oude Testament. Er zijn mensen die, ook gelovigen, die het Oude Testament gewoon niet lezen. He? Het wordt ook, in Hosea staat het ook niet waar. Dat de laatste tijd gekenmerkt zal worden door geen liefde, geen trouw en geen kennis van God. En dat kun je breed uit ook in ons land tegenkomen. Geen liefde meer, geen trouw meer, geen kennis van God meer. Kijk, en dat is jammer, want dan ben je de enkeling die dat nog wel zoekt. En fijn ook dat God dan die enkelingen nog heeft, hè, in u en in mij hopelijk. Dat we zo bezig zijn ook met de toekomst. Gedachten van God die hij heeft over de gemeente, over zijn volk Israël, maar ook over de volkerenwereld. Er gaat nog heel wat gebeuren, hier op aarde, maar ook in de hemel. Zullen we de Heer nog danken. Heer onze God en Vader, wij danken u dat u uw woord aan ons hebt gegeven. Wat zijn daar een schatten in verborgen. Aan kennis, aangaande u, aangaande de Heer Jezus Christus, maar ook aangaande uw plannen en uw gedachten. En we danken u dat we een boekje als Jona mogen bezitten. Dat als we dat bestuderen, Heer, alsmaar meer gaat vertellen aan ons over uw grote plannen en gedachten. Met de volkeren, maar ook met uw volk Israël. Heer, we willen voor dat volk bidden. Het volk dat zo'n moeilijke tijd tegemoet gaat. We denken aan de apostel Paulus die dat ook geweten heeft. En die zo geprobeerd heeft om nog enigen uit dat volk te redden door de prediking. Hij ging eerst naar de synagoge als hij een nieuwe stad binnenging. Om zijn eigen volksgenoten het evangelie te brengen. Dat moest hij vaak na enige tijd zich richten tot de volkerenwereld. Omdat hij daar weinig of geen gehoor vond. En Heer, dan willen wij u bidden of toch de gezindheid van een Paulus bij ons aanwezig mag zijn. Dat wij toch ook zullen snakken, Heren, naar mogelijkheden om die boodschap uit te dragen. Ook als eerste waar dat mogelijk is aan het volk Israël. We denken onder andere aan een werk wat gebeurt waar velen ook vanuit de stichting Bijbel en Israël uitgaan om Nieuwe Testamenten vooral ook te brengen aan Joden, aan Israëlieten waar ze zich ook ophouden. Israëli's, wilt u ze zegenen in die arbeid, o Heer? En waar wij kunnen, laten we dat ook ondersteunen. We willen u ook vragen, Heer, of het zo mag zijn dat u ook spoedig dat heil over dat volk zou kunnen geven. Dat u van plan bent hen te zullen geven als ze zich tot u hebben bekeerd en hun Messias hebben ontdekt. Ja, die Messias die dan voor hun zal blijken te zijn, Jezus, die ze verworpen hebben. Heren, wat toch een geweldige dingen die u ons bekend maakt in uw woord. En dat daar een rouwklacht zal worden aangeheven door dat volk als ze dat inzien. Zoals Zacharia dat meedeelt. Heer onze God, we willen u vragen of zij spoedig die tijd mogen meemaken. En dat het erge van de verdrukking voorbij zal zijn voor hen. Zij die zoveel jaren verdrukt zijn geworden. En waar het ergste op het eind is. Wij willen ze bij u aanbevelen en van u vragen. Of u wilt geven dat ons harten met hen bezig mogen zijn. En onze daden erop mogen wijzen. Dat we dat volk willen gedenken en willen brengen bij u als het maar enigszins kan. Wil ons daarbij helpen met elkaar. Willen ook bidden voor onszelf, Heren. Wilt u ook ons helpen om het evangelie ook nu in deze wereld aan de volkeren bekend te maken. Danken u dat we daarin voor u bezig kunnen zijn. Door ons voorbeeld, door onze overtuiging uit te dragen. Ons geloof in uw Vader en in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wil ons ook daarbij helpen. Wij bidden dat van u uit genade en om uw naams wil. Danken u dat we hier zo vanavond bij elkaar mochten zijn. Amen.
Amen.